Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart.
In deze aflevering gaan we aan de slag met de jongerenknoop. Want jongeren bereiken is al tientallen jaren een uitdaging voor de kerk. De trouwe zondagse kerkganger is dikwijls grijs en gepensioneerd en het verenigingsleven van de kerk van vroeger is niet meer. Maar wil de kerk nog wel jongeren ontvangen? Wil het echt een geloofsgemeenschap voor alle generaties zijn? Voelen jongeren zich nog wel welkom en aangesproken?
Over de jongerenknopen gaan we in gesprek met een hele speciale gast. Mijn dochter Iris Holm.
Yes, hallo.
Ja, want als we de jongerenknopen spreken en willen ontwarren, dan kunnen we dat natuurlijk alleen maar met een jongere doen. En dat ben jij vandaag.
Ja.
Jij komt uit een katholiek nest en zoekt nu zelf je weg in de kerk en daaromheen. En Celine en ik praten natuurlijk ook voluit mee, want wij zijn ook jongeren geweest. En hebben daar ook gewoon onze eigen ervaringen en ideeën bij. Dus met drie generaties vrouwen gaan we vandaag proberen deze knoop te ontwarren. Want vast, dat zit ie.
Iris, welkom.
Ja, dankjewel.
We gaan deze knoop uitpluizen samen met Maria die de knoop ontwart.
Leuk.
Was je al bekend met deze Maria?
Ja, zeker. Uit de vorige podcast.
Vertel, wat weet je van haar?
Nou, ik weet dat er elke keer een kaarsje wordt aangestoken bij Maria. En dat ze ons dan gaat helpen met het ontwarren van de knoop. En dat we samen dan in gesprek gaan. En dat zij ons een beetje kracht daarbij geeft.
Zou jij dus dat kaarsje willen aansteken vandaag?
Heel graag.
Nou, en we vertellen er dan altijd even bij dat we het kaarsje aansteken hier bij een echte afbeelding van Maria die de knopen ontwart. Iris, misschien wil jij even vertellen hoe ze eruit ziet.
Ja, nou, Maria staat hier met, wat is dit, een heel lang lint in haar hand. En er staan ook heel veel verschillende, ik weet niet wat het zijn, maar er staan heel veel verschillende engelen om haar heen. En zij probeert de knopen zelf ook te ontwarren. En we hebben om haar heen een lint gehangen.
En als die knopen met door haar handen zijn gegaan, want ze krijgt dus knopen aangereikt.
Dan zijn ze ontward.
Hey. Dat is de truc.
Daar gaat het om.
Ja. Ja, misschien, Iris, zal ik wat over jou vertellen? Je bent mijn dochter, maar het is natuurlijk wel erg leuk om voor de luisteraars om iets meer van jou te weten. Misschien vind je het wel leuk als ik dan iets over jou vertel.
Je kan altijd nog aanvullen.
Je kan het aanvullen. Je bent 23 jaar, je bent nu student aan de HBO Pedagogiek en je hebt hiervoor een musicalopleiding gedaan. Je kan heel mooi zingen, je kan dansen. En vanaf jongs af aan ben jij met ons mee naar de kerk gegaan. Je hebt er ook allerlei dingen gedaan, vrijwilligerswerk. Je ging met mij mee om te helpen met de kindernevendienst. En je bent zelf ook twee keer naar een jongerenklooster, Casella, geweest. Mm-hmm. Op eigen initiatief. Dat was bij de zusters Augustinessie in Hilversum. En hoe zou jij, heb ik het allemaal goed verteld zo?
Ja, in het kort. Ja, mooie omschrijving.
En hoe zou jij nu jouw betrokkenheid bij de kerk omschrijven?
Nou, nu ben ik niet heel veel betrokken bij de kerk. Eerder natuurlijk, zoals je net vertelde, al wel meer. Ook door jullie, omdat ik gelovig ben opgevoed. Maar ik ga nu niet vaak meer naar de kerk. En ik heb dus de kindernevendienst gedaan, maar dat doe ik nu ook niet meer. Dus eigenlijk ben ik heel erg zoekende ook in hoe ik dat dan nu wel invulling wil geven. Want wil ik dat dan nog wel? Of wordt dat van me verwacht, omdat ik zo ben opgevoed? En dat is voor mezelf ook gewoon een zoektocht van hoe en wat.
En de knoop die wij met je willen bespreken, dat is de jongerenknoop zoals je net hoorde. Ja, want wij vragen ons af, is de kerk nog wel aantrekkelijk voor jongeren? Trekt het nog jongere gelovigen aan? Of zijn de zogenoemde open deuren van de kerk puur voor de oudere generatie of ook voor de jongeren? Wil eigenlijk de huidige geloofsgemeenschap anno 2022 nog de generatie kloof dichten? Of is het vergane glorie? Herken jij die knoop?
Wel een beetje. Want kijk, ik merk zelf als ik terugkijk naar de kerk en naar vroeger, dat ik zelf altijd naar de kerk ging, dan vond ik het niet leuk. Want bij ons was het gewoon een beetje saai, als ik het zomaar kan zeggen. En ik weet ook niet, kijk, het is voor mij, vanuit mijn standpunt gezien, kan het saai zijn. Maar gezien vanuit de mensen in de kerk, doen zij er genoeg aan om jongeren naar de kerk te krijgen? Willen ze dat ook graag? Is dat wat er bereikt moet worden? En waarom dan? Dus ja, dat voor mij, ik merk er niet zo heel veel van of er echt veel aan gedaan wordt. Maar ik zelf merk dat ook niet. Nee, dat ik weer naar de kerk toe word getrokken omdat het verandert of omdat het leuker wordt.
Want je bent gedoopt, je hebt je communie gedaan, je hebt je vormsel gedaan.
Ja, ook.
En bij dat vormsel was een kamp en ik heb begrepen dat jij dat wel heel erg leuk vond.
Ja, dat vond ik toen echt hartstikke leuk. Dat weet ik, vond die tijden ook altijd heel leuk. Maar dat kwam omdat er veel leeftijdsgenoten waren van mij. Mm-hmm. Kijk, nu in de kerk zie je dat ook niet meer. En dat maakt het wel veel leuker en gemoedelijker natuurlijk als je met elkaar bent. Dat kamp was leuk. Je hebt lol met elkaar. Het is niet te serieus allemaal. Je wisselt het af met bijvoorbeeld, je leerde dingen daar over het geloof, maar je had ook gewoon lekker ontspanning met elkaar. Ja, dat werkt gewoon heel goed. Mm-hmm. Dus dat heb ik allemaal heel leuk gevonden.
En wat heb je daarvoor? Misschien leuk om te vertellen wat je allemaal in de kerk hebt gedaan of ja, meegemaakt.
Ja, nou, ik ben ook heel lang misdienaar geweest in de kerk. Heb ik een aantal jaar gedaan. Ook met mijn broers erbij en met degene met wie we toen allemaal samen woonden, met de kinderen. Maar ja, ik heb dat een tijd gedaan. Maar als ik daar nu aan terugdenk, dan vond ik dat eigenlijk ook helemaal niet leuk. En dat deed ik alleen maar, misschien voor mijn ouders. Mm-hmm. Of omdat het erbij hoorde, omdat ik naar de kerk ging. Maar ik zat daar elke keer, een hele kerkdienst. En ik snapte helemaal niet wat er gebeurde. Want alles wat er werd gesproken, wat er werd verteld, dat was of in het Latijns of in woorden die ik niet begreep. Dus het was voor mij alleen maar zitten en wachten tot ik weer met een belletje moest rinkelen. Dus voor mij was dat helemaal niet nuttig.
Is dat jou nooit uitgelegd?
Nee. Nee, in ieder geval niet wat ik me nu nog kan herinneren. Het zal misschien wel een keertje gezegd zijn van dan gaan we dit doen en dan dat om deze reden. Maar nooit op een leuke manier dat ik het echt goed heb begrepen.
Ja, want je hoort ook wel eens door het misdienaarschap worden kinderen betrokken bij de kerk en dan krijgen ze een rol. Maar voor jou was dat dus helemaal niet echt een interessant of een leuk gebeuren.
Nee, het was alleen maar je gewoon doen zoals het hoort en dat is het.
Ja, dat geen betekenis.
Nee.
En jullie gingen ook naar de kindernevendienst?
Ja, ook. En dat was altijd wel leuk, want dan was het echt ook weer met die kinderen, met die jongeren. En dan zongen we leuke liedjes met elkaar. En het stond ook in het teken en het thema van de kerkdienst die dag. Dus dan ben je daar ook bij betrokken. Maar dan mis je wel de hele dienst. Maar dat vonden we toen ook niet erg. Want dan dachten we alleen maar, yes, we hebben nu gezelligheid met elkaar. En het was wel leuk, want achteraf gingen dan altijd met elkaar nog weer terug naar de kerk. En dan werden we ondervraagd van, wat heb je nou precies gedaan?
Ja, dit is...
Maar dat is al, je werd ondervraagd.
Ja, maar de woordkeus zegt al genoeg.
Ja, inderdaad. Het was dus niet een leuk betrekken van de kinderen bij. Je werd ondervraagd eigenlijk.
Ja, we moesten gewoon op het altaar komen en dan werd iemand naar voren geduwd van jij mag vertellen wat we hebben gedaan. En toen mochten we weer zitten. Even een tekening laten zien en dat was het. Maar en ik heb zelf ook nog de kindernevendienst ook begeleid. Samen met jou ook een paar keer. Maar dat vond ik ook wel leuk, omdat ik daardoor ook nog wel betrokken was bij de kerk. En er op die manier nog wel voor mezelf een leuke invulling aan kon geven.
Ja, dat was ook wel heel leuk. Dat gingen we samen doen dan. En, en die kinderen vonden dat ook weer heel erg leuk. Als jonge meid dat dan meedeed. En dat hadden we een hele leuke tijd daarbij, inderdaad. Ja. Ja. En vanaf de middelbare school hadden wij gezegd, je mag zelf beslissen of je wel of niet met ons meegaat naar de kerk.
Ja, en dat vond ik wel heel fijn.
Waarom?
Omdat ik daarvoor was het gewoon standaard dat ik naar de kerk ging. En omdat er voor mij niet... Het was gewoon best wel saai. Dus dan, je doet het gewoon maar. En ik haalde er voor mezelf niet heel veel betekenis uit, omdat ik ook nog vrij jong was. En ik vond het wel fijn om daarna zelf die vrijheid te hebben om er ook dieper over na te denken. En toen heb ik er wel voor gekozen om dan niet meer elke week naar de kerk te gaan. Want dat voelde ik ook niet zo. Maar daardoor, door die kindernevendienst en door bijvoorbeeld naar Casella te gaan, heb ik toch nog mijn eigen weg daarin gevonden.
En Casella was dat jongerenklooster,
hè? Dat was dat jongerenklooster. Dus ik heb zo op mijn eigen manier nog een beetje daarin verder gezocht. Maar ik vond het wel fijn dat ik die vrijheid daarin had. Want dan ga je ook bedenken, wat voor betekenis heeft het voor mij?
Voelde je ook een beetje schaamte naar je ouders toe? Omdat je toch dat deed met, ja, elke zondag ook voor mijn ouders, zei je net. En toen ging je ineens niet meer.
Nou, niet per se schaamte, maar wel meer dat je jezelf... Ik vroeg mezelf af, zijn er dan bepaalde verwachtingen vanuit mijn ouders? Mm-hmm. Verwachten zij dat ik nog wel elke keer naar de kerk ga? Zouden ze dat fijn vinden? Moet ik nog bidden voor het eten? Al die dingen die ik altijd heb gedaan en heb geleerd, moet ik dat dan nu ook maar doen of niet? En dat is een beetje wat je dan... Ja, die weg die je dan gaat bewandelen, omdat je toch zelf er meer over na gaat denken. Dus het was geen schaamte, maar meer eigen... Ja, zijn er bepaalde verwachtingen dan, ja.
Hoe is dat voor jou om te horen, mama?
Ja, ja. Ik werd ontzettend leuk dat wij daar gewoon nu over praten. Hè? Dat is het fijne daarvan. En dat merkten we ook al vooraf toen we hierover praten. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk onderwerpen waar je eigenlijk nooit over, zomaar over praat. En eigenlijk is het heel raar, want wij zijn altijd met de kerk betrokken geweest en met geloven bezig. En dat voor Iris eigenlijk dat allemaal weinig betekenis kreeg. Ja. Dus dat hebben wij toch op die manier, dat enthousiasme of dat zoeken van ons niet zo kunnen, hebben we eigenlijk niet verteld. Hè? En nee. Dat jij nou zegt, wat zijn de verwachtingen? Ja, het leuke of het fijne is, wij hebben daar geen verwachtingen over. Het enige wat wij verwachten is dat je daarin je eigen weg zoekt. Ja. En dat je kijkt, wat past er bij jou en waar kom je op uit? En ben je nog nieuwsgierig naar wat er in de kerk gebeurt of naar het hele verhaal erachter? Dus het fijne is van deze podcast nu al, dat we daarover in gesprek komen. Ja.
Ja. Ja, want daar hebben we dus ook niet zo heel vaak met elkaar over gepraat.
Mm-hmm.
En voor mij is het heel erg dat zoeken naar hoe geef je je leven dan invulling? Wil ik met de kerk verbonden blijven of niet? En op wat voor manier dan? En laat ik mijn ouders daarin dan los of niet? Want voor mijn gevoel weten mijn ouders het heel zeker, het geloof van... Zo hoort
zo
het.
Zit het,
God bestaat, ik geloof erin, we moeten bidden, dat hoort erbij. En dan voelt het voor mij een beetje dat ik er afstand van neem, omdat ik het niet zo zeker weet.
Precies.
En ook niet zozeer hoe ik er dan invulling aan wil geven.
Mm-hmm.
Maar door dan met elkaar zo over te praten, dan kom je er toch achter dat het niemand er helemaal zeker over is natuurlijk.
Nee,
want dus... dat was natuurlijk ook wel wat echt, toen ik dat hoorde, dat jij dat dacht, dat wij als, zou ik maar zeggen, kerkgangers het allemaal zeker weten.
Ja,
ja, dat was echt verbaasd dat ik dat hoorde. Want ja. Dat er dus zo'n beeld is van jou als jongere, van mensen die naar de kerk gaan, dat die het allemaal zeker weten. Voor mij, en ik weet ook voor je vader Marcel, wij zijn zoekend en wij worstelen en wij hopen houvast te vinden in het geloof, in de kerk. Maar het is nooit een zeker weten voor ons.
Nee.
Maar daar praat je ook eigenlijk niet zomaar over. Het is ja niet dat je het niet wilt vertellen, maar dat soort onderwerpen komt niet zo gauw ter sprake.
Nee, het is ook meer je eigen zoektocht daarin.
Ja, exact.
Ja. En we zijn natuurlijk opgevoed met het, met, of we leven met het verhaal van God en van Jezus en wat hij wil met de mensen. En dat is voor ons een hele belangrijke inspiratiebron. Maar alles wat we horen en we leren rond kerk is voor ons geen zeker weten. Is altijd van een aftasten. Hoe sta ik daar tegenover? Wat vind ik daarvan? En ja. wat voedt mij daarin? Maar ik vind het wel heel leerzaam. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Celine. Dat je nu van een jongere hoort dat mensen in de kerk... Het idee bestaat dat daar geen twijfel is. Dat iedereen alles zeker weet.
Ja,
ja.
Nou, dat is wel herkenbaar. Want... ik ken dat gevoel van Iris. Dat als je in de kerk komt, dat je allemaal tussen mensen zit of bent die het allemaal zeker weten. Terwijl twijfel mag er bestaan. Maar dat hoor je nooit bijvoorbeeld in preken. Of tijdens de kindernevendienst vroeger. Of wat dan ook. Dus het ging nooit van, is het wel zo? Het is zo, werd er gezegd. Mm-hmm. En als er geen ruimte is voor die twijfel, ja, bereik je dan ook jongeren? Dat is de vraag, want waarom zou het zo zijn en niet zo? Dat zijn vragen waarmee je ook op de middelbare school wordt onderwezen. Van ja. Waarom is zoiets? Dus het is eigenlijk heel erg herkenbaar wat Iris zegt. En ik merk ook in mijn eigen parochie, de jongeren die ik daar tegenkom, ik ken niet één die zegt, het is zo. En ik geloof 100% hierin. De meeste die ik tegenkom, die zeggen, ja, ik doe mee in het koor omdat ik zingen leuk vind. Ja, het is toevallig in een kerk. Ja. Maar twijfel wordt nooit besproken.
Ja, maar ik denk dat heel veel jongeren ook zeggen, ja. En ik weet het ook allemaal niet zeker.
Nee.
Ik denk dat voor jou ook geldt, Iris.
Ja. Ja, dat is ook zo. En eigenlijk zou het ook heel mooi zijn als je dat bijvoorbeeld wel in de kerk met elkaar kan bespreken. Als dat gewoon een soort gesprek kan worden.
Mm-hmm.
Dat je dat met elkaar bespreekbaar maakt. Want dan hoor je ook opeens veel meer andere verhalen. Want daardoor, ik denk dat er ook heel veel vooroordelen aan de kerk hangen bij mensen van buitenaf die niet naar de kerk gaan. Want zoals we dan nu zeggen, zijn er heel veel mensen in die kerk die het eigenlijk helemaal niet zeker weten en die zoekende zijn. Maar mensen van buitenaf, die denken sowieso, als je in de kerk zit, dan weet je het zeker, dan ben je gelovig. Dan horen deze regeltjes er allemaal bij.
En dat zouden de jongeren ook denken?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja.
Ja, en dus als je daar anders in staat, dan is die kloof te groot dan om nog naar die kerk te gaan.
Eigenlijk. Ja, want dan denk je, ik ben niet gelovig, dus ik ga niet naar de kerk.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Maar je kan ook zoekende zijn en dan wel naar de kerk gaan. Maar dan komt bij mij gelijk weer in mijn hoofd op, er zijn ook heel veel andere manieren waarop je zin kan geven aan je leven. Dus heel veel mensen kiezen er dan voor om naar de kerk te gaan en om daar dan hoop te vinden en vrede en misschien kracht. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop dat kan.
En dus hoe doe jij dat?
Nou, ik heb bijvoorbeeld, doordat ik dus zelf ook een beetje ben gaan zoeken naar hoe krijg ik vertrouwen in verschillende dingen in het leven, in moeilijke dingen, gewoon ook in jezelf. En dat heb ik gevonden door elke dag te mediteren. En ik heb daar heel veel video's ook over gekeken. Dan krijg je gewoon heel veel handige tips. En dan kan je zelf uitzoeken wat bij je past. En door ik noem het meditatie, maar het zijn eigenlijk oefeningen. Ademhalingsoefeningen, waardoor je gedachten op nul zet. En alleen maar focust op je eigen lichaam en je ademhaling. En daardoor merk je dat je door de dag heen dingen makkelijker bijvoorbeeld los kan laten. Of dat je het makkelijker kan accepteren. En ook meer vertrouwen krijgt in dingen die gebeuren. En eigenlijk komt dat een beetje hetzelfde neer op dat je kracht zoekt in de kerk. Hierbij zoek je het niet per se in God of bij iemand anders, maar ook bij jezelf. En ik denk dat dat heel krachtig is, omdat je het zelf altijd natuurlijk maar moet doen. En daardoor krijg je er wat meer vertrouwen in. En dat heb ik door die meditaties heel erg geleerd en door die video's, want er worden heel veel mooie video's over gemaakt.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook een tijdje een coach gehad die mij goed heeft geholpen. En daar heb ik dat dus ook door geleerd.
Aha.
Dus ik vond het wel mooi om te leren dat er ook heel veel andere manieren zijn. Je kan het bijvoorbeeld ook in hele mooie muziek, kan je ook kracht vinden natuurlijk.
Zeker.
En heel veel mensen kan het kracht geven om het bij God te zoeken. Omdat het dan van bovenaf is iets wat niet tastbaar is. Maar ik vind het zelf ook heel leerzaam om dat zelf te onderzoeken bij jezelf.
Het is voor jou een vast ritueel geworden dagelijks.
Ja, ja.
En hoe lang duurt zoiets bij jou? Hoe lang doe je erover?
Ongeveer 5 minuten maar.
Oké.
Ja, en de ene keer doe ik het wat langer als de andere keer. Maar het neemt ook maar zo weinig tijd in beslag. En daarnaast heb ik ook een dankbaarheidsdagboek. Dat ik ook elke dag waar ik in schrijf. En dan ga je ook echt kijken naar de dingen die je dagelijks meemaakt, maar die ga je dan bijzonder maken. Dus dat is ook, dat wekt heel veel dankbaarheid op.
Dus je schrijft op waar jij die dag dankbaar voor bent, is dat het?
Ja, en wat je hebt meegemaakt bijvoorbeeld. En dan ga je meer nadenken over de dagelijkse zaken. En dan word je daar blij van en daar word je daar dankbaar voor.
Ik hoor hier wel een hongerigheid naar spiritualiteit.
Ja, en zij zoekt het dus op allerlei manieren.
Maar wel dus alleen.
Ja, alleen. En ik denk, zit dan, als je het zo zit te vertellen, denk, stel nou dat er vanuit de kerk of van die video's worden gemaakt of meditatievormen worden aangereikt.
Mm-hmm.
Zou dat ook wat voor je zijn?
Ja, dat zou ik dan wel willen uitproberen, ja.
Want ik heb je ook nog wel eens zo'n app laten horen van bidden onderweg. Of een levensgebed was het dan.
Klopt, maar dat duurde te lang. Dat was echt 1 kwartier tot 20 minuten. En dan moet je echt de hele tijd je focus erbij houden. Dat is best lang. Dus als ze iets korter zouden zijn, dan zou het perfect zijn. Maar dat zijn wel dingen waar ik echt rustig van word. En waar je dan, die je gewoon dagelijks kan doen ook.
Maar dan wordt er wel iets aangereikt, ook wat met God te maken heeft, of wat met de Bijbelverhalen te maken heeft. Dus dan verbind je het wel daarmee. Zou je daar dan wel openheid voor hebben?
Ja, ik zou er wel voor openstaan. Ik zou het willen uitproberen. Ik weet niet of het wat zou zijn. Maar dan, als het op een mooie manier verweven is met elkaar, dan kan het wel heel mooi zijn.
Nou, er staan natuurlijk genoeg mooie lessen in de Bijbel. Dus als je dat zo kan vertalen, ik voel hier een format aankomen.
Ja, het zou wel heel leuk zijn.
Er is ook wel allerlei aanbod daarvan. Maar de vraag is of dat jouw generatie voldoende bereikt.
Ja. Maar de jongeren moeten er ook voor openstaan. Kijk, ik vind het interessant. Want ik heb ook, ik ben daar gewoon geïnteresseerd in. En ik ben gelovig opgevoed, dus ik ben daar zoekende in. Maar er zijn ook heel veel jongeren die niet zo zijn opgevoed. En die hier helemaal niet naar omkijken. Wil je die dan bereiken? Moet dat dan?
Want heb je het daar met vrienden of vriendinnen wel over?
Ja, die oefeningen wel, ja. Ja,
en zie je dat ook om je heen of dat niet?
Bij een paar wel, ja. Ja, dus ik zie dat wel. De laatste jaren is dat steeds meer geworden.
Letitia, hoe was dat voor jou eigenlijk toen jij puber was?
Ja, ik ben altijd bij de kerk betrokken gebleven, omdat ik zo'n ontzettend leuke jeugd in de kerk gehad heb. Bij ons in de kerk was er aandacht voor alle leeftijdsgroepen. We waren een dorpskerk, een kleine gemeenschap. Maar de ene week was het een viering voor de kinderen, de andere week voor de jongeren, de andere week voor de volwassenen. En als er dan nog een zonde was, was het een stille mis. Had je dat toen. Dus als je de ene week, de jongerenviering, daar deden we alles mee. We maakten zelf muziek, we zongen, deden de hele liturgie zelf. En we maakten de boekjes. Dus het was een enorme betrokkenheid en alle instrumenten kwamen de kerk binnen. Later werd daar wel neerbuigend over gedaan als de jongeren missen, de beat missen.
Oh.
Maar dat was in die tijd de grote betrokkenheid van jongeren. En dat was de ene week leuk. En als het dan de andere week de volwassenviering was, dat vonden wij dan saai. Maar je wist dat dat een afwisseling was. Mm-hmm. Dus die afwisseling die was heel vanzelfsprekend. Alle leeftijdsgroepen kwamen aan bod.
Wat een rijkdom.
Ja, en het was vanzelfsprekend. Dus dat was heel, heel prettig. En
dat is nu al veranderd.
Ja, op een gegeven moment is dat allemaal veranderd. Mm-hmm. Maar de kerk was ook echt een plek waar je elkaar ontmoette. Want in het weekend was er sociëteit bij ons in de kerk. Want er was niet veel voor jongeren in ons dorp. Dus toen hebben mijn ouders mede gezorgd dat er op vrijdagavond soos en disco kwam in de kerk.
Oh,
en er
leuk.
Werd dansles gegeven. Dus alle jongeren kwamen naar die kerk. Dus het was niet een soort kerkelijk gebeuren, maar daardoor was het een plek waar iedereen zich thuis voelde. En heel veel van de mensen die vrijdagavond kwamen, die zongen ook op zondag weer in het jongerenkoor.
Eigenlijk zou je dat weer moeten terughalen.
Iris en ik zitten hier helemaal te glimlachen.
Ja, wel, hè?
En het was geweldig. Maar mijn hele jeugd speelde zich dus af rond. Ja. Waarin was die kerk heel belangrijk. En we werden ook overal bij betrokken. Er waren modeshows en er is zelfs een keer een roller disco geweest. Waarin ook toen de paat die we hadden ook op zijn rollerskates door de kerk ging.
Waarom is dat nu dan niet meer zo? Wat zou de reden daarvoor zijn?
Nou, op een gegeven moment vond men dat allemaal te vrij. En toen kwam er ook een verandering in de kerk, dat ze wat meer terug wilden naar de traditionele vormen. Want ze vonden dat het allemaal te vrij was geworden. En toen mocht er van alles niet meer. We werden als jongeren beknot in de jongerenliturgie. Die vrijdagavonden, dat werd allemaal langzaam afgeschaft. En daardoor verviel er heel veel. En het is voor mij ook echt een motivatie geweest om theologie te gaan studeren. Want ik dacht, het kan dus zo goed zijn. Waarom verandert dat allemaal? Maar het is ook nog steeds voor mij een soort drive. Dat ik denk, het kan wel.
Ja,
dus ik had jou graag ook zo'n jeugd in de kerk gegund. Mm-hmm. En hoe was dat bij jou? Want jij bent ook bij de kerk gebleven.
Ja. Ik ben wel bij de kerk gebleven, maar ik heb ook een pauze gehad. En vooral ook om. Ik zit nu met jaloezie naar jou te luisteren. Net zoals wat Iris zegt. Waarom is dat allemaal niet meer? Ik heb dat ook niet meer meegemaakt. En ook dat er aandacht aan allerlei generaties werd gegeven. Dat herken ik ook niet. Ik weet wel dat ik met een enorme communiegroep heb gestaan. Vormselgroep ook nog. En ik ben daarna ook uiteraard misdienaar geweest. Maar dat deed ik ook omdat, precies wat Iris zegt, er ook vrienden bij waren. Die ik ook weer kende van de scouting. En dat de scouting was gelieerd aan de kerk. Dus elke keer als we op kamp gingen, hadden we daarvoor een viering. En kregen we met, zoals wij zeiden, de playborstel nog wat water over ons heen gesprenkeld. Voordat we gingen fietsen. Maar de aalmoezenier ging ook mee op kamp. Maar die lag voornamelijk te slapen in een tentje. Maar het was wel zo dat de kerk dus betrokken was bij die generatie. En daarna heb ik het eigenlijk niet meer gemerkt. Waardoor bij mij ook de aandacht verslapte. En ik dus eigenlijk, ik denk, vanaf mijn 16e ongeveer veel minder naar de kerk ben gegaan. Behalve Pasen, Pinksteren, Kerst. En dat was het.
Nu nog steeds?
Nee, nu ben ik veel meer betrokken geraakt. En hoe is dat gekomen? Omdat ik op een gegeven moment 8 maanden tussen... dat ik tussen 2 jobs zat, voor mezelf heb genomen. En toen ben ik de kerk gaan herontdekken, omdat ik daar veel meer vrijwilligerswerk voor ben gaan doen. En ik merkte dat dat geloofsgemeenschapsgevoel op hogere leeftijd, hoor mij, nou ik ben 36, maar dat dat toen veel meer mij aansprak. Omdat ja, je werd met open armen ontvangen, want jee, jongeren, zo werd je dan gezien. En dat was voor mij in die tijd heel helend en heel fijn. En,
maar haalde je er toen dan wel meer betekenis uit dan daarvoor en voldoening?
Voldoening wel, want ik ging altijd met een glimlach weg. En dat had ik in mijn puberteit niet.
Maar wat was er veranderd dan?
Misschien ben ik, omdat ik zelf ouder ben geworden. Mm-hmm. En omdat ik nu weer aansluiting voelde met een andere generatie. Okay. Want vrienden en vriendinnen kwamen inmiddels ook niet meer bij de kerk. Maar ik ben dus zelf op zoek gegaan naar een andere manier van ja, participatie, geloofsgemeenschap zijn. En sindsdien, en zeker sinds de geboorte van mijn dochter, heb ik daar weer heel veel meer aan gedaan. Omdat ik dacht, ik wil iets terug doen. En zo is het eigenlijk gekomen.
Ja, dus je hebt het eigenlijk zelf gedaan.
Zelf
opgezocht.
En er is
niks veranderd in de kerk.
Nee, helaas niet.
Nee.
Sterker nog, er is geen kindernevendienst meer. Er zijn alleen maar familievieringen. En ik zit nu eigenlijk ook een beetje met mijn handen in het haar. En ik merk dat sommige vriendinnen dat ook hebben met hun kinderen. Waar gaan wij nu naartoe?
Ja.
Want als er niks meer voor de kinderen tussen de, ik noem maar wat, hè, een 0 en 10 jaar is, behalve een familieviering, 1 keer per maand, wat dan? Want in de familieviering ja, worden ze ook niet echt aangesproken. En dat doet bij mij pijn.
Ja.
Ik vind het ook duidelijk in de verhalen dat waar in mijn jeugd, dus ik ben de oudste van jullie, hadden jongeren een vanzelfsprekende plek
exact.
In de gemeenschap. En dat had misschien ook wel met de jaren 70, 80 te maken. En nu lijkt het wel een soort subdoelgroep.
Ja.
En de hoofddoelgroep zijn toch de volwassenen, de mensen die op leeftijd zijn, die misschien ook financieel de kerk dragen. Misschien
absoluut, ik denk dat dat een rol speelt.
Speelt dat ook mee? En zijn de jongeren, iedereen, de meest gestelde vraag in de kerk is, hoe krijgen we de jongeren bij de kerk?
Ja.
Maar is er echt een bewustzijn dat jongeren een even grote plek verdienen, ook in de zondagse liturgie? Ik vind altijd, en dat vind ik eigenlijk met de jongerenknoop, van mij hoeven ze niet naar de kerk. Ik vind het belangrijk dat dat verhaal doorgegeven wordt. En ze hoeven voor mij alleen naar de kerk te komen als de kerk zich ook echt helemaal openstelt voor jongeren.
Ja.
En daarom hoefden jullie van mij op een gegeven moment ook niet meer mee naar de kerk. Want ik dacht, jullie hebben daar niks te halen.
Nee.
En dan krijg je alleen maar een negatieve ervaring. En dat wij er dan nog wel door de traditionele vormen heen kunnen kijken en daar inhoud aan kunnen halen. Maar dat was voor jullie veel te veel gevraagd.
Mm-hmm.
Dus de jongeren moeten echt op een eigen manier ook vormen kunnen geven. En dat moet niet naast het kerk gebeuren, zo in de marges van de kerk. Dat moet mede in het centrum van de kerk staan.
Maar dan voel jij dus ook, zeker toen 10, 20 jaar geleden al, dat de kerk dus geen volwaardige plek aan jongeren geeft.
Nee, ze hebben het gewoon uit hun handen gegeven. In de grote hang om alles weer volgens de regels, volgens de traditie van de kerk te krijgen. Want men vond dat daar veel te veel vrijheid en ruimte gegeven was. Maar daarmee hebben ze wel de jongeren van zichzelf vervreemd. En nu zie je wel een groep jongeren opstaan die juist erg hechten aan die traditionele en orthodoxe vormen.
Ja.
En dat is ook goed dat die er zijn, maar dat is toch ook een beperkte groep. En er is een hele grote groep jongeren zoals jij, Iris, die zoeken, twijfelen, het allemaal niet zeker weten. En daar vind ik, daar moet ook ruimte voor zijn.
Ja.
En dan gaat bij mij de vraag op, komt die op, heeft de kerk nog wel een hart voor jongeren?
Maar wat vind jij waardevol vanuit de kerk om mee te geven? Wat is voor jou die waarde?
Ja, de normen en waarden van de traditie, van het christelijk geloof, van de rituelen, de sacramenten. Daar begint het mee volgens mij. Niet alleen met de kinderbijbel lezen, maar ook spelenderwijs van wat kan het voor jou betekenen? Ik zeg altijd tegen Vee, mijn dochter, als je je even alleen voelt, God is altijd bij je. Het is zoiets simpels om mee te geven. Maar dat zou ik ook graag, ik krijg er kippenvel van de voorganger willen horen. Ja. Dat die dat zegt tegen kinderen. Want
ja, want ik vind ook dat ze totaal niet aansluiten. Het is alsof de voorganger alleen maar voor de volwassenen praat. Want de kinderen die snappen het toch niet.
Vanwege de taalgebruik?
Ja, ja. En omdat het zo serieus is. Maar dat gaat over de katholieke kerk, toch? Waar we het nu over hebben.
Ja. Mm-hmm.
Want bij de anderen, bij de protestanten, is het zo anders.
Vertel eens.
Ik mis bijvoorbeeld muziek en veel meer vrijheid. Als ik in een protestantse kerk kom, dan het is veel gemoedelijker en het is wat minder statisch. Weet je, ik denk dat muziek ook heel veel verschil kan maken. Andere soort liederen die er worden gezongen of een leuk koor neerzetten. Dat zou voor mij ook al heel veel verschil maken.
Zou jij in een kerkkoor weer willen zingen dan?
Dat zou ik wel leuk vinden.
Echt waar?
Ja. Als het mensen van mijn leeftijd zijn. Als het leuke muziek is, nou ja, niet van die dat je helemaal losgaat, maar dat het gewoon opgewekt is. Dat is al leuk. Maar ja, dat mis ik dan toch wel.
Ja. Ja, we praten natuurlijk allemaal vanuit een perspectief, hoe we zelf zijn opgevoed, in welke kerk we komen. Er zitten natuurlijk verschillen.
Ja, want misschien ervaren anderen het heel anders natuurlijk. Ja.
Inderdaad, als wij naar met vrienden meegaan naar meer evangelische kerken, ja, dan staat er een band de sterren van de hemel te zingen. Er is muziek waarvan de tekst rechtstreeks je ziel ingaat. Eigenlijk een beetje wat jij bij die missionaire conferentie in de tijd meemaakte.
Ja, maar wat ik daar weer bijzonder vervelend vond, laat ik het maar zo zeggen, is dat het op doordeweekse dagen werd georganiseerd, waardoor alle priesters konden komen. Maar jongeren moesten gewoon naar school. Dus als ze daarmee nou hadden gezorgd dat het bijvoorbeeld een vrijdag en een zaterdag was, had je ook die generatie kunnen bereiken. Vandaar dat ik elke keer met die vraag zit, wil je wel echt? Ook als je het hebt over missionair zijn, heb je wel die missionaire parochie ook voor jongeren? Wil je het nog wel? Neem je ze serieus en wil je ze een volwaardige plaats geven?
Maar dan heb je bijvoorbeeld ook dat New Wine. Dat is toch ook dat is echt zo'n festival idee.
Ja, dat is echt een festival, ja. Een christelijk festival.
Ja.
Net zoals je opwekking hebt, zo heb je New Wine. Maar dat zijn geen katholieke festivals. Katholieke festivals die hebben het altijd toch wel iets meer
vroomheid.
Ja. Ja, dat is het.
Er zit wel
dat is
verschil
het.
In.
Ja, dat is het. Er zit groot verschil in. En dat zou jou wel aanspreken?
Ja, nou als ik bijvoorbeeld dan kijk naar vroeger, dan had ik het ook heel. Ik snap nu eigenlijk niet. Nou, ik vind het jammer dat ik niet bijvoorbeeld daarmee ben opgegroeid. Want als we bijvoorbeeld vroeger al naar bijvoorbeeld de protestantse kerk gingen, of naar kerken waar het heel anders allemaal werd uitgevoerd, dan zou ik daar misschien nu nog wel steeds naartoe zijn gegaan. Maar ik ben het niet gewend, ik ben er niet mee opgegroeid. Dan sta je er heel anders in en dan weet je er veel minder van.
Ja. Ja, wij hebben geprobeerd het binnen de katholieke traditie voor jullie mogelijk te maken. Ook met gezinsochtenden zoals Zin in Zondag. Ja. Waarin we wel heel veel aandacht aan muziek en spel en alles besteden. Wat voor lied staat je daar dan nog van bij?
Nou, er was altijd een heel leuk lied dat we vroeger met elkaar zongen in de kerk. En dat was Dag van Vreugd. En dat was een ontzettend vrolijk en opgewekt lied. En daar hoorden allemaal leuke bewegingen bij. Dus bij elke zin hoorde er een nieuwe beweging bij. En elke keer als we dat lied met elkaar zongen in de kerk, werd iedereen blij, deed iedereen mee, stond iedereen op en te dansen. En dat werkt heel goed natuurlijk. Want
en
iedereen
aanstekelijk.
Ja, heel erg. En dan zing je het daarna nog een keer en dan doet iedereen nog blijer mee.
Zou je het willen zingen?
Ja. Dag van vreugd, ik voel me blij. God houdt zijn hand boven mij. Trekt me uit de duisternis. Bindt me en geeft me mijn vrijheid. Op hem steun ik elke keer. Tegenspoed breekt mij niet meer. God komt in mij op als een lach. En hij bereikt mij voort elke dag.
Geweldig!
Ja, en leuk, jullie, wij zien de bewegingen die
erbij
horen.
Nou, jij deed mee, hoor.
Ja, ik zit ingebakken. En het was een feest als we dat met z'n allen zongen.
Ja, maar ik word er ook helemaal vrolijk van als ik
dat hoor. Ja, met z'n allen in zo'n kring en dan ging iedereen meedoen.
Ja. We leerden die liedjes bij de familiedagen in de oude abdij in België. Wij zijn toen een paar keer naar familiedagen geweest, want wij zochten altijd naar vormen die voor de kinderen
interessant
zouden zijn. En daar gingen we 3 dagen heen. En er was kinderprogramma, volwassenenprogramma, samenspel en samenmuziek. En dat was ook vieren in de boomgaard, buiten. En dat waren hele goede ervaringen.
Ja, dat was heel leuk.
Maar Letitje, als ik het zo hoor, dan heb jij ook heel veel buiten de kerkmuren gezocht, ook om je kinderen mee te geven. Het is wel bijzonder om te horen, want jullie hebben toen elders gezocht. Ik ben het nu elders aan het zoeken met mijn dochter. Iris, die zit zelf spiritualiteit op te zoeken.
Dus we vinden het dus zelf.
Ja, we vinden het dus niet meer binnen die kerkmuren.
Nee, maar wie zou dat dan wel kunnen veranderen?
Wat ik hoop, en dat zie je al een beetje her en der gebeuren, is ook bijvoorbeeld door deze podcast, dat mensen er onderling weer met elkaar over gaan praten. Ja. Ik heb zelfs gehoord, er is een gespreksgroep in Nederland ontstaan om te praten over onze afleveringen. Ja. Nou, en ik hoop dus dat er gewoon in gemeenschappen deze vraag gesteld wordt. En dat ouders en kinderen zoals wij nu in gesprek zijn geraakt over de beelden al over en weer die wij hebben van wat verwacht je van de kerk en hoe kijk jij tegen kerkmensen aan, dat gesprek op gang komt.
Ja, en als ik even kijk naar de pastorale teams bijvoorbeeld binnen de kerken, begin met luisteren. Niet veroordelen of gelijk invullen, maar het luisteren.
Wat ik ook interessant vind is de vraag van als mensen in de kerk de veelgestelde vraag stellen van hoe krijg je jongeren in een kerk, dat aan die mensen ook gewoon vraag wordt, ja, maar wat bedoel
waarom?
Je?
Ja.
Wat vind je dan zo belangrijk? Wat betekent gelovig zijn voor jou? Die vraag stellen we in de kerk niet zo vaak aan elkaar.
Nou, nee, omdat het zo vanzelfsprekend lijkt.
Lijkt.
Ja.
En ik krijg altijd ook jeuk van zo'n vraag. Waar zijn de jongeren? Je ziet ze niet, weet je wel. En ik heb dat 1 keer gehoord. En toen ben ik naar diegene toegelopen. En toen zei ik, heb je het wel eens aan een jongere gevraagd?
Ja.
Want er wordt heel veel over jongeren gepraat en geoordeeld. Maar vraag het eens zelf. Weet je, ik loop ook al 30 jaar rond daar. En het is mij nog nooit gevraagd.
Nee, dan zijn het maar ideeën die ze hebben. Maar je weet het niet zeker, want je sluit niet aan bij die groep.
En daar krijg ik jeuk van, jongens.
Ja, want als je het wil bereiken, dan moet je daar beginnen.
En wat jij zegt, ook het aantrekkelijker maken door bijvoorbeeld andere muziekkeuze of ander taalgebruik. Door de preken wat toegankelijker te maken. Mm-hmm. Kijk, die deuren staan wel open, maar dat betekent niet dat het drempelloos is, een kerk.
Ja, het blijft natuurlijk zoals altijd. Als wij knopen gaan ontwarren, dan komt hij wel een beetje losser. Maar oplossen doen we het niet. Maar ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan deze knopen. Want hoe kijk jij er nou tegenaan, Celine?
Nou ja, ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp. En ik hoop ook dat voorgangers hier meeluisteren. En dat ze ook daadwerkelijk wat gaan doen met wat Iris ook vooral zegt. En we geven genoeg tips. Voor mij zou die gisteren al ontward zijn. Omdat volgens mij ontzettend veel handvatten worden gegeven, ook door jongeren zelf, wat te doen om de kerk aantrekkelijker te maken. Jongeren prioriteit te geven, serieus te nemen, een volwaardige plek te geven, een warme gemeenschap te zijn. Gewoon hart te hebben voor jongeren. En alles wat Iris zegt bevestigt eigenlijk alleen maar wat ik al, nou, gewoon zelf heb gevoeld, wat ik zelf voel.
Ja,
en wat ik vind, want ik heb niet voor niks deze knoop zelf aangedragen.
Ja, jij wilde hem heel graag. Jij vindt het echt heel belangrijk.
Ja, ik vind het echt heel erg belangrijk. En niet alleen voor mij, voor mijn dochter, maar gewoon voor de toekomst van de kerk.
Ja, nou, ik ben blij dat we het uiteindelijk nu toch gedaan hebben. Ik heb hem bijna tegengehouden, deze knoop. Omdat ik
zo
chagrijnig word bijna van de vraag, hoe kunnen we jongeren bereiken? Ik denk,
daarom is het goed om het te bespreken.
Dankjewel, Iris.
Ja, ik denk altijd, het was goed vroeger en het is ons allemaal uit handen genomen. Maar dat moet ik misschien ook maar gewoon achter me laten. En,
we doen ons best om er wat aan te doen.
Zo is het. En ja. Het, voor mij en voor ons was het al heel erg leuk om hier samen over te praten. Want hoezeer we er ook zelf in ons persoonlijk leven mee bezig zijn, dan zie je nog dat het helemaal niet vanzelfsprekend is om daar met je kinderen nou open over te praten. Ik hoop ook dat deze podcast voor allerlei mensen een aanleiding wordt om er ook met hun kinderen, hun jongeren, al zijn ze wat ouder, over te praten. Dat vind ik al een deel van de ontwarring.
Zeker.
Ja, ik vond het ook wel bijzonder om te merken, doordat we er zo met elkaar over in gesprek zijn gegaan, dat voor mij, ik had een heel duidelijk beeld in mijn hoofd van, nou, mijn ouders die weten het allemaal heel zeker. En ze gaan naar de kerk. Dat is allemaal heel, heel duidelijk voor hen. Maar wat ik hier ook van heb geleerd, is dat als je in God gelooft, dan betekent het nog niet dat je het allemaal zeker weet. En zo voelde het wel voor mij. En dan kreeg ik ook het gevoel dat ik me er van af ging zetten. En dat ik er verder af ging staan. Terwijl we eigenlijk heel erg in hetzelfde schuitje zitten. Maar ja.
Ja, precies.
Zo kom je erachter door met elkaar over te praten.
Nou, dat is toch mooi, hè?
Ja, ik vind het een hele mooie afsluiting.
Die knoop is ontward.
Dank je wel, Iris, voor je komst.
Graag gedaan.
Voor je bijdrage.
Ja,
en voor je mooie zang.
Ja, graag gedaan.
En dank jullie wel, lieve Maria's, voor het luisteren. Dit was hem alweer. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons weten via info@dollemaria's.nl of laat het ons weten via de social media @dollemaria's.
En we zijn altijd heel erg benieuwd of jij ook een knoop hebt of een tip waar we het over kunnen hebben. En laat het ons weten via info@dollemaria's.nl.
Je kan je natuurlijk ook nog abonneren op deze podcast of volg ons via je podcast-app zoals Spotify of iTunes.
De volgende aflevering staat online zodra de sirenes loeien op de eerste maandag van de volgende maand om 12 uur. Let dus op de sirenes voor de volgende aflevering van Dolle Maria's. Tot de volgende keer!
Doei!